Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Tot voor kort werd een grote toekomst verwacht van de vleesvervangers. Ze zijn niet alleen beter voor het milieu, beter voor de dieren, maar vaak ook gezonder. Toch blijft het marktaandeel in Nederland steken op zo'n 5%. Hoe komt het dat de vleesvervangers niet doorbreken? Dat bespreek ik uitgebreid met economieverslaggever Maarten Albers en volkskok Payun Yu. Maarten, om met jou te beginnen. Nederlanders noemen zich vaak flexitariër, hebben zelf het gevoel dat ze veel minder vlees eten. Maar als je gewoon kijkt hoeveel vlees er jaarlijks doorheen gaat, zie je eigenlijk nauwelijks een afname. Hoe verklaar je dat?
Nou, ik denk dat veel mensen misschien onderschatten hoeveel vlees ze eten. Mm-hmm. Dus ze zijn wel heel erg bewust bezig met, het is goed om minder vlees te gaan eten. En dan elke keer als ze een keer geen vlees eten, dan valt dat heel erg op. En dan denk je, nou, weer eens een dag geen vlees gegeten en dan kan je die erbij turven. Maar dan letten ze misschien niet op de dagen dat ze wel vlees eten, dat ze bijvoorbeeld dan alleen maar meer vlees eten, of op de tussendoortjes die ze eten en waar ook wel vlees in zit.
Mm-hmm. Dus goede daden herinner je eigenlijk beter dan normaal, het normale.
Ja.
En het normale is nog steeds vlees eten en daar ben je niet zo van bewust.
Ja.
Er zijn wel steeds meer vegetariërs, volgens mij. Dus dan zou je zeggen, nou, er zijn ook heel veel meer mensen die een alternatief voor vlees zoeken en dus een vleesvervanger kopen. Maar daar zie je ook geen groei. En hoe kan dat dan weer?
Tot een jaar of 5 geleden zat er wel heel veel groei in die markt. En zag je ook echt groeipercentages van 10-20% op jaarbasis dat er meer werd verkocht. Dat leidde natuurlijk tot allerlei ondernemers die echt gouden bergen beloofden. En misschien was dat sowieso nooit heel erg realistisch, dat de vleesvervangermarkt groter zou worden dan de vleesindustrie of zo. En met de inflatie van de laatste jaren zie je dat mensen in de supermarkt ook gewoon meer op de kleintjes zijn gaan letten. Ten koste van duurdere producten zoals vleesvervangers, maar ook bijvoorbeeld vlees. Ook de verkoop van vlees is eigenlijk nog harder teruggelopen dan die van vleesvervangers.
Oké, dat zie je wel gebeuren. Ja. En wat zijn nou de grote fabrikanten? Je hebt de vegetarische slager, is natuurlijk beroemd in Nederland. Die heeft zichzelf uiteindelijk verkocht aan Unilever.
Ja.
Je hebt Beyond Meat, is een grote speler. Welke bedrijven zijn er nog meer?
Beyond Meat is inderdaad een groot Amerikaans beursgenoteerd bedrijf ook. Je hebt in de VS ook Impossible Foods, maar die verkopen niet in Europa, want er zit deels genetisch gemodificeerd voedsel in, dus dat mag niet. Je hebt Garden Gourmet, dat is een merk van Nestlé, wat je ook wel in Nederland in de supermarkt ziet liggen. Vivera. Dus je ziet dat er steeds meer komt. Friesland Campina heeft bijvoorbeeld ook Vales. En je ziet dat al die grote voedingsbedrijven hebben in de afgelopen jaren hun eigen merken geïntroduceerd, omdat zij ook gewoon het idee hadden van, hey, er zit groei in deze markt, we willen hier aan meedoen en een graantje bij meepikken. Maar ja, dat zorgt natuurlijk ook voor meer concurrentie.
Ja, en maken zich nu grote zorgen? Zijn er al bedrijven die in de problemen komen?
Er is een Britse producent, Meatless Farm. Die is volgens mij vorig jaar of 2 jaar geleden zijn die failliet gegaan. En Nestlé heeft ook in het VK Garden Gourmet uit de schappen gehaald. Maar ik sprak bijvoorbeeld met de vegetarische slager en een andere Nederlandse fabrikant, Schouten. Die maken veel huismerkproducten ook en voor restaurants. En zij zien dat de vraag wel weer een beetje aantrekt de laatste tijd. Dus het lijkt alsof de ergste dip wel voorbij is.
Ze zijn niet heel somber. Payun, jij schrijft al jarenlang over vegetarisch en veganistisch eten, volgens mij. Tegenwoordig alleen nog veganistisch? Of schrijf...
Sinds 2020 alleen veganistisch, ja.
Oké. Okay. Hoe verklaar jij dat die vleesvervanger, nou ja, wel een soort opkomst heeft doorgemaakt, maar niet echt doorbreekt?
Ja, ik denk dat je dan moet kijken naar het hele eetpatroon. Wat het dominante eetpatroon in Nederland nog vrijwel is het AVG'tje, aardappelen, vlees, groenten. Nou, dan heb je natuurlijk een groot deel vlees op je bord liggen. Als je dat weghaalt, dan kun je zeggen, oké, dat zijn de eiwitten, die kunnen we anders invullen. Maar dan ben je wel niet alleen je eiwitten kwijt, maar ook een heel groot deel van wat je eten op dat moment juist lekker maakt. Als je daar dan alleen een vleesvervanger op je bord legt, dan is dat misschien toch dat je denkt, ja, nu heb ik alleen maar een stukje nepvlees. Wat je beter kunt doen als je vegetarisch of veganistisch wilt eten, is dat je je hele eetpatroon aanpast en gerechten maakt waarin vlees in principe eigenlijk alleen als een soort smaakmaker werd gebruikt. En die smaakmaker kun je dan weer op andere manieren invullen. Als je bijvoorbeeld pasta bolognese wilt maken, dan maak je de bolognese saus met vegetarisch of veganistisch gehakt.
Ja.
Als je dat gehakt dan nog eventjes in de oven stopt, 10 minuten, dan wordt het ook lekker knapperig. En als je het op het laatste bij doet, dan heb je echt iets met bite erin. En dan merk je niet eens zozeer dat je dus geen echt gehakt hebt.
Maar proef ik nou dat jij nooit echt helemaal in die pure vleesvervanger hebt geloofd? Want dan heb je dus dat AVG'tje, zoals je noemt. En dan vervang je het vlees door een vleesvervanger. En dat is altijd een achteruitgang. Want dat vlees is dan toch lekkerder.
Nou, ik heb nooit zo in het AVG'tje geloofd.
Okay.
Omdat ik van huis uit met mijn Chinese achtergrond vaker een heel ander eetpatroon gewend ben.
Is jouw wezen gruwel, het AVG'tje?
Nou, ik vind het behoorlijk saai.
Ja, maar goed, je probeert al jaren onze lezers op te voeden, zou ik bijna willen zeggen. Om op een andere manier over eten na te denken. En eigenlijk zeg je, de vleesvervanger werkt het best als het gehakt is wat je ergens in kan mengen. Of misschien nog van die kipstukjes die je ook...
Of je gebruikt bijvoorbeeld peulvruchten. Of je kunt ook soja, tofu, tempeh op een manier gebruiken dat je het door een gerecht heen verwerkt. Een van de dingen waar ik dus heel trots op ben, is dat laatst een lezer schreef dat was ook naar aanleiding van de vleesvervangers, dat hij bij de vegetarische gerechten van de volkskeuken gewoon niet merkte dat er geen vlees in zat.
Okay, dus dat heb je al bereikt. Ja, ik
mijn collega's ook.
Ik mis ook nooit iets in alle lekkere dingen die je altijd met de redactie deelt of uitdeelt bij fietsweekenden en zo. Je hebt een aantal jaar geleden ook 82 vegaburgers getest voor de Volkskrant.
Ja.
Ik wist niet eens dat u... Er zijn er echt 82 verschillende...
Toen, ja. Ik weet niet hoe het nu is. Ik heb het niet opnieuw gedaan, maar we kwamen...
En hebben jullie dat overleefd?
Ik heb ze niet allemaal gegeten. Okay. En bovendien had ik 3 verschillende ploegen die gingen testen. Want ik kon natuurlijk niet 1 persoon aandoen om alle 82 op 1 dag te proeven. Dat ging gewoon niet. Maar het was een heel feest. Hier beneden in de kantine mochten we de bakplaat gebruiken. En het was echt superleuk.
Maar wat is nou de variatie? Wat zijn het eigenlijk?
Je hebt natuurlijk vleesvervangers die worden gemaakt door met soja iets te doen. Lupine heb je ook als vervangende stof. Maar je had ook burgers en die scoorden over het geheel genomen erg goed. Met bijvoorbeeld champignons en dan een gedeelte namaak gehakt. Of met kaas erin. Ja, ik meen me te herinneren dat de champignonburger werd eerste. En dan heb je natuurlijk wel iets wat te veel echtere smaak heeft dan alles wat je probeert met smaken te vervangen.
Ja.
Wat over het geheel genomen niet zo goed scoorde, en dat was toen net de opkomst van die burgers, die dan ook heel erg op vlees proberen te lijken met bietensap dat eruit loopt of zo. Dat je echt denkt, ja, wat is dit voor onzin? Kom op.
Dus je moet niet op vlees proberen te lijken. Je kan beter zeggen, van, dan doen we iets met champignons of hele andere ingrediënten, gewoon natuurlijke ingrediënten die je ook nog herkent. Want hoe meer je op vlees probeert te lijken, hoe meer de mensen het kiezen voor, dan toch liever kiezen voor het origineel.
Als je dus aan vleesvervangers gaat denken, dan kun je dus aan de ene kant denken aan, we gaan de voedingsstof vervangen. Dus we zorgen dat we op een andere manier eiwitten naar binnen krijgen. Maar wat je ook probeert in te vullen, is die typische, wat wij dan noemen, umami smaak.
Ja.
Die hartige, diepe smaak, wat ook wel de 5e smaak genoemd wordt, die zit heel erg in vlees, maar ook in andere producten als kaas, champignons, tomaten. Ja. Bijvoorbeeld miso is een fantastisch product om die diepe, lekkere smaak te krijgen.
Okay, dus die moet je sowieso meenemen, umami. En dan, en dan met natuurlijke ingrediënten werken en dan kom je ongeveer op de, althans volgens de Volkskrant, beste vleesvervanger uit?
Nou, niet zozeer vleesvervanger, maar wel eten dat die bevrediging geeft.
Ja, goed. Maarten, je refereerde net al aan, vleesconsumptie is ook een beetje afgenomen, omdat door de inflatie moeten mensen beter op de kleintjes letten. Inmiddels is vlees ook duurder dan vleesvervangers, of dat is gemiddeld genomen.
Ja, er was laatst onderzoek waaruit bleek dat de goedkoopste vleesvervangers zijn netto duur of zelfs goedkoper als de goedkoopste vleesproducten die daar tegenover staan. Dus de goedkoopste vega-burger is goedkoper dan de goedkoopste burger. En de goedkoopste vega-worst is goedkoper dan de goedkoopste echte worst.
Dus dat zou moeten helpen, zou je zeggen?
Ja, dat werd lang wel heel erg gedacht dat de prijs misschien wel het grootste obstakel was voor mensen om geen vleesvervangers te kopen. Toch zie je dat, hoewel die prijs steeds dichter bij elkaar is komen te liggen, dat nog niet voor een soort van nieuwe doorbraak heeft gezorgd.
Nee, en zie je nou nog bepaalde groepen in de samenleving waar die doorbraak wel al heeft plaatsgevonden of harder gaat dan op andere plekken?
Ja, uit marktonderzoek blijkt wel dat vooral jonge mensen, dus in de leeftijd 18 tot 35, veel meer dan gemiddeld vleesvervangers eten en ook hoger opgeleiden.
Ja, Payun, weet je of vleesvervangers gezond zijn? Zijn die gezonder dan vlees of juist minder gezond?
Ik denk niet dat het ongezond is als je per dag in je maaltijd een vleesvervanger zou eten in plaats van vlees. Maar ik denk dat het is natuurlijk wel bewerkt voedsel. Mm-hmm. En als je het hebt over wat is gezond, dan kom je er al gauw op dat alle vormen van bewerkt voedsel minder gezond zijn dan wanneer je de pure...
Want dan zijn de vitamine eruit bewerkt.
Nou, die zijn er juist weer ingestopt.
Oh,
hè?
Al los
erin
gestopt,
bij veel vegan burgers hebben ze B12 aan toegevoegd. Okay. Omdat dat een vitamine is die je zelf niet aanmaakt.
Maar bewerkt is eigenlijk altijd ongezonder dan onbewerkt.
Nou ja, er wordt natuurlijk bijvoorbeeld veel zout gebruikt om de boel op smaak te krijgen.
Ja.
Ja, hoe zouter iets is, hoe ongezonder iets is. Ja, en meer zout je binnenkrijgt.
Ja, dat zie je bij alle voedingsmiddelen. Als zodra het bewerkt is, doen ze ook meteen even wat zout erbij. Of wat zoet, als ze die kant op willen.
Ja, ja, ja. Nou ja, dat zit er dan allemaal in. En er zitten ook heel veel toevoegingen in waar je goed moet opletten wat het precies is.
Ja.
En als je gewoon een blik bonen neemt en je gaat er zelf mee aan de slag, dan weet je wat je er zelf in stopt.
Ja. Maarten, die fabrikanten van vleesvervangers, gooien die de gezondheid nu ook in de strijd of hameren ze vallen op dierenwelzijn?
Nee, ik denk dat gezondheid zeker wel iets is waar ze heel erg mee bezig zijn. Maar ja, het is natuurlijk best wel lastig voor hun, want ze moeten en letten op dat het product niet te duur wordt. En men wil wel iets wat heel erg lekker is. En tegelijkertijd mogen ze er niet te veel zout en te veel verzadigde vetten in stoppen. Want dan wordt het weer ongezond. En dat maakt het natuurlijk wel een ingewikkelde puzzel voor die fabrikanten om op alle drie die vlakken goed te scoren.
Ja, en maken ze daar verschillende keuzes in? Dat je sommige fabrikanten zegt, die laten eigenlijk het zwaarst wegen dat het op vlees moet lijken. Dus dan maar wat meer zout erin en wat meer vet. En andere die er juist heel ver vanaf bewegen.
Ja, ik zou dat niet zo per fabrikant durven te zeggen. Maar ja, ik denk dat je dat wel ziet. Dat inderdaad, als je wil dat het bijvoorbeeld meer op vlees lijkt, dan moet je meer smaakstoffen en meer zout toevoegen. En als je het prima vindt om dichter bij de soja of bij de champignon te blijven, dan heb je dat toch minder nodig.
Ja, ja, maar dan proef ik toch, als ik jullie allebei zo hoor, dat de vleesvervangers die het minst op vlees lijken, eigenlijk het beste scoren. Jij zei altijd degene met champignons het lekkerst waren. Jij zegt nu, er zit waarschijnlijk het minste zout en andere toegevoegde dingen in. Jij aarzelt. Ja. Nou, mag je even over nadenken?
Het is niet of ze het minst op vlees lijken of het meest op vlees lijken. Het gaat er gewoon om, is iets lekker en hoe krijg je iets lekker? Ja. Met welke middelen? En ja, als je het met ongezonde middelen lekker krijgt, dan is het natuurlijk niet zo gezond als wanneer je iets neemt wat van zichzelf wel oké is. En je gaat er dan zelf mee aan de slag en je zorgt dat het wel lekker is met gezondere middelen.
En het is natuurlijk ook maar de vraag wat je doelgroep is. Hè? Want ik kan me voorstellen dat die vleesvervangers die heel erg op vlees lijken, die zijn misschien voor verstokte vleeseters, is dat wel aantrekkelijk? En kun je die daarmee wel 1 of 2 dagen in de week zover krijgen dat ze geen vlees eten, maar een vleesvervanger? En dan is die misschien niet zo gezond als een andere vleesvervanger, maar heb je nog wel steeds de betere resultaten voor natuur en dierenwelzijn.
Maar het zijn een soort nicotinepleisters om van je verslaving af te komen. Maar we hebben wel een zekere tijdelijkheid, ja. Wat het opvallende is, en daar moeten we de Nederlandse supermarkten misschien wel compliment voor maken, die blijven dit wel vrij enthousiast promoten, toch? Het is vrij groot deel van de schappen, zeker in Albert Heijn, maar Lidl denk ik ook.
Ja, klopt.
Wat ze hiervoor reserveren, eigenlijk een veel groter deel dan je vanuit de omzet misschien zou kunnen rechtvaardigen. Hoe verklaar je dat?
Ja, ik denk dat tot een aantal jaar geleden dat zij ook heel erg geloofden in dit gaat groeien en we moeten hier absoluut aan meedoen. Tegenwoordig hebben supermarkten ook allerlei duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld. Waar ze zich over het algemeen ook wel echt aan willen houden. Bijvoorbeeld de meeste supermarkten zeggen nu, we willen dat onze klanten uiteindelijk 60% van hun eiwitten die ze bij ons kopen plantaardig zijn en 40% maar dierlijk. Nu is dat bij de meeste supermarkten nog ongeveer andersom. En dan zijn vleesvervangers natuurlijk een heel goed middel om die verandering een beetje te bewerkstelligen.
Maar dat hebben alle supermarkten zich voorgenomen?
Nou, het is een richtlijn van de Gezondheidsraad.
Die 60-40?
Ja. Eind vorig jaar hebben ze die rond kerst, toen dus de vleesconsumptie op een piek was, hebben ze dat gezellig uitgedeeld.
Ja, maar die supermarkten hebben dat dus direct omarmd. Dat gaan we echt proberen te bereiken.
Ja, ook omdat natuurlijk dit soort grote bedrijven krijgen ook steeds meer duurzaamheidsdoelstellingen door overheden opgelegd. En nou ja, de transitie van dierlijk naar plantaardig eten, ja, dat levert gewoon heel veel klimaatwinst op. Dus het is een hele slimme manier om je uitstoot naar beneden
te
krijgen.
Hoe groot is die klimaatwinst? Want ik doe het zelf vanwege dierenwelzijn vooral. Ja. Je denkt, ik wil gewoon geen beesten eten die zo slecht behandeld zijn. Maar, wat is de winst in termen van CO2?
Ja, ik denk dat dat heel erg per product verschilt. Kijk, per vleesproduct verschilt het al heel erg. Rood vlees is bijvoorbeeld veel slechter voor het klimaat dan bijvoorbeeld kippenvlees. En het hangt ook weer af waar je dan je vleesvervanger van maakt natuurlijk. Zo ja, dat zal een andere impact hebben dan tuinbonen of zoiets. Dus ja, ik denk dat dat heel moeilijk te kwantificeren is eigenlijk.
Oké, maar je zei wel, het is wel duurzamer gemiddeld genomen.
Ja.
Of althans, de
supermarkten
geloven dat het duurzamer is.
Ja.
Die vleesvervangindustrie, geven ze ook aan wat ze nodig hebben om te overleven? Dat, hebben ze nog extra steun nodig? Of zeggen ze, het komt vanzelf wel? Uiteindelijk zal de consument één voor één oversteken.
Kijk, stimulering van die vraag naar dit soort producten is voor dit soort bedrijven altijd welkom. Maar ik denk dat zij zelf ook heel erg vooral bezig zijn met, nou ja, hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen over de streep trekken? En ik zie daar nog niet heel erg een soort van vraag van overheid, geef ons dit of dat.
Nou, ik denk dat het ook misschien wat mooier is dan het nu lijkt. Want heel recent nog kwam Wakker Dier met een rapport of een onderzoek waaruit bleek dat er in 2023 twee keer zoveel vleesaanbiedingen zijn geweest bij de supermarkten als in 2022.
Oké. Dus die supermarkten reserveren wel steeds meer schapruimte, maar tegelijkertijd met hun kortingenbeleid promoten ze toch nog steeds vlees. En zolang je dat blijft doen, is het wel heel moeilijk om mensen te laten overstappen.
Ja,
er werd in het
en ook subsidies. Ja. Hè? Vergeet de subsidies niet, want ProVeg kwam met een onderzoek waaruit bleek dat tussen 2018 en 2021 28,7 miljoen euro is uitgetrokken in Nederland en Europa voor ontwikkeling van plantaardige alternatieven. Maar tegelijkertijd is er 2 miljard euro uitgetrokken voor vlees- en zuivelindustrie of de instandhouding daarvan.
Dus dat blijft een hele ongelijke strijd. Er werd ook altijd heel veel gefantaseerd over kweekvlees.
Ja. Ja,
dus dat, ik was daar zelf altijd wat somberder over, maar dat zou dan echt een bijna volwaardig alternatief voor vlees zijn. Vlees wat kan groeien, is het dan toch?
Ja, aan de vlees boom. Uit het lab, inderdaad.
Uit het lab.
Ja.
Hoe staat het daarmee?
Ja, je ziet dat daar wel steeds meer bedrijfjes zijn die daar zich mee bezighouden. In Nederland heb je bijvoorbeeld Meatable. Die zijn daar best wel ver mee. En die willen binnenkort hun eerste kweekvlees hamburgers op de markt gaan brengen. Maar niet in Nederland. In de Europese Unie moet je heel veel bureaucratische processen door om dit soort nieuwe voedseltypen op de markt toegestaan te krijgen. De Europese Unie heeft heel veel veiligheidschecks voordat je zoiets in de supermarkt mag gaan verkopen. Dus zij mikken op Singapore en op termijn ook op de Verenigde Staten om binnen een paar jaar hun eerste burgers te gaan verkopen.
Want die markten zijn ietsje opener.
Ja, daar zijn ze gewoon wat losser met die veiligheidswetgeving. Ik las wel laatst dat er nu een Tsjechisch bedrijfje is wat kweekvlees maakt voor in kattenvoer. Dus dat mag al wel in de Europese Unie.
Oké, dus de katten die gaan worden eerst totaal veganistisch.
Ja.
Maar niet totaal veganistisch. Want voor kweekvlees heb je dus wel een gedeelte echt vlees nodig.
Oh, hoe werkt dat dan?
Ja, dat weet ik niet precies. Want
nou,
niet
ze
gemaakt,
nemen maar inderdaad stamcellen van bijvoorbeeld een koe. En die kweken ze in het lab op tot een heel stuk vlees.
Oké, maar zo'n hardcore vegetariër mag dat dan eigenlijk niet meer eten. Want net als bij gelatine, waar ook iets van varkens in zit. Ik weet niet precies wat.
En het is nog te betwijfelen of de klimaatwinst van kweekvlees wel zo heel groot is. Je hoeft er geen dieren voor in een stal te houden. Maar het kost wel heel veel energie om die cellen op te kweken. En zeker nu dat nog op hele kleine schaal gebeurt, is dat nog niet zo heel efficiënt.
Nee. Nou, Pauline, het slotwoord is voor jou, want jij voert dit gevecht al jaren om mensen vegetariër of nu dus veganist te maken. Wat is volgens jou de snelste route om te zorgen dat de vleesconsumptie zo snel mogelijk naar beneden gaat?
Nou, ik zou niet denken aan de snelste route, maar de meest effectieve route. Mm-hmm. En dat zijn kleine stapjes. Samuel Levy, worstenmaker, heeft vorig jaar een heel mooi boekje uitgebracht. Dat heet Worstelingen. En daarin heeft hij dus ook over dat hij aan de ene kant heel erg moeite heeft met het feit van dode dieren enzovoorts. Maar aan de andere kant toch ook het lekker vindt en wil eten. En zijn strategie, en ja, dat heb ik ook bij Milieu Centraal en ook bij andere mensen. Probeer bijvoorbeeld je porties vlees te verkleinen. Mm-hmm. Toevoegingen, bijvoorbeeld bouillon, als je dat gebruikt. Probeer dan niet dierlijke bouillon te gebruiken, maar groentebouillon. Mm-hmm. Serena Vrijters, onze datajournalist met wie ik vorig jaar het artikel heb gemaakt over vegetarisch eten op kersttafel. Die had er een mooie term voor. Die zei: vermijd het sluipvlees.
Sluipvlees?
Sluipvlees.
Wat is dat?
Nou, dat zijn dus eigenlijk producten waar altijd een beetje vlees aan toegevoegd is om een extra smaak te geven. Of bijvoorbeeld dat je als je spruitjes maakt, dat je er dan
spekjes.
Ja, maar dan kun je bijvoorbeeld op dat moment wel de vegetarische of de veganistische spekjes gebruiken. Ja. Die wel die specifieke rooksmaak toevoegen. Maar ja, het meest substantiële aandeel zijn daar natuurlijk de spruitjes.
Ja, dus zodra vlees ondersteunend is, heb je al eerder betoogd, dan kun je veel makkelijker voor de vegetarische variant kiezen dan als het echt. Als je een alternatief voor je biefstuk zoekt. Want dat is lastiger.
Dat is lastiger.
En elk stapje moeten we toejuichen.
Ja, en wees vooral niet te streng voor jezelf. Dus als je nou toch een keer per ongeluk vlees gegeten hebt, terwijl het niet de bedoeling was, dan is natuurlijk niet je leven helemaal mislukt. En moet je nog meer vlees gaan eten, omdat je dan denkt dat het toch niet helpt. Ja. Maar dan zeg je gewoon, oké, morgen weer een dag.
Ja, en moeten we ook nog onze blik geografisch anders richten? Dat er gewoon keukens zijn die hier superieur in zijn, in het vleesloze bestaan? Of is het?
Nou, ik geloof niet dat de ene keuken superieur is ten opzichte van de andere keuken. Maar ik denk wel dat de niet-westerse keukens, of in ieder geval de keukens waarin het AVG'tje niet zo dominant is, mm-hmm, of het grote stuk vlees niet zo dominant is, dat je daar makkelijker vegetarisch en veganistisch kunt eten dan wanneer dat wel zo is.
Oké. Nou, mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor deze uitgebreide uitleg.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.